Nee, dames en heren. Van harte welkom. Deze raadsvergadering die ik graag zou willen openen. Welkom aan de leden van de raad. Welkom aan de mensen op de publieke tribune. Welkom aan de mensen thuis. Ik meld u dat afwezig zijn de heer Van Dijk en mevrouw Veendrik. En daarmee is de opening geschied. We hebben agenda punt 2, de vaststelling van de agenda. Meneer Van Steen zie ik.
Ja, voorzitter, ik wil toch graag het verzoek doen of ik bij agenda punt 8, vaststelling landelijk gebied, Neuzonweg 10 te Krachenburg, een kort statement mag geven.
Akkoord. Meneer Van Steen, een statement bij agenda punt 8. Daarmee de agenda vastgesteld. Akkoord. Mededelingen zijn er niet. Dan zijn wij al toe aan de installatie van een nieuw raadslid. In de plaats van de heer Keur wordt straks geïnstalleerd de heer Bosma. En een nieuw burgerraadslid voor de Socialistische Partij, dat is mevrouw De Jager. En voordat we daartoe kunnen overgaan, luisteren we eerst naar de voorzitter van de commissie Onderzoek Geloofsbrieven, de heer Arjen van de Beek.
Dank u wel, voorzitter. De door de Raad van de gemeente Noordoostpolder benoemde commissie Onderzoek Geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van de heer R.P.G. Bosma, het installeren raadslid voor de VVD, en mevrouw I. De Jager, het te benoemen burgerraadslid voor de fractie van de SP, heeft onderzocht en in orde bevonden. De commissie stelt vast dat de heer Bosma geïnstalleerd kan worden als raadslid en tevens als lid van de raadscommissie BFE. De commissie adviseert u verder om vast te stellen dat mevrouw De Jager kan worden benoemd tot commissielid van de raadscommissie Samenlevingszaken van de gemeente Noordoostpolder, beide met ingang van 18 december 2017. De commissie voornoemt de heren Van der Velde, Jan Simonsen en Van der Beek.
Dank u wel. Dan kunnen we overgaan tot de formaliteit en dat is het afleggen van de gelofte door de beide mensen. Die nodig ik ook uit om naar voren te komen en in ons midden plaats te nemen. En we gaan aan de andere mensen verzoeken om ook te gaan staan. En de wet zegt het volgende: alvorens hun functie te kunnen uitoefenen, leggen de raadsleden en burgerraadsleden in de vergadering in handen van de voorzitter de volgende belofte af. En die ga ik nu voorlezen. Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad of de raadscommissie benoemd te worden, rechtstreeks nog middelijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd. Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks nog middelijk enige geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen. Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad, CQ de raadscommissie, naar eer en geweten zal vervullen. Meneer Bosma. Mevrouw De Jager. Daarmee zijn alle beletselen weggenomen. Mag ik u van harte welkom heten voor de nog korte periode die ons rest als raad. Maar ik ken ook mensen die in hele korte periode tot geweldige hoogte gestegen zijn. Dus er ligt een prachtige, boeiende taak voor u in de komende maanden. Ik wens u daar veel succes bij. Ik heet u ook van harte welkom namens ons allen. Ik zal u namens ons allen ook feliciteren. En straks aan het einde van de raadsvergadering zullen de anderen dat ongetwijfeld ook met een persoonlijke handdruk doen. We hebben de besluitenlijst van 27 november 2017. Daar hebt u kennis van genomen en daar kunt u mee instemmen, is mijn conclusie. We hebben de ingekomen stukken van de raad. Is er iemand die daar het woord over wenst? Niemand. Zijn ze vastgesteld zoals voorgesteld. Dan hebben we de hamerstukken. Het eerste hamerstuk, daar is het woord nog even voor gevraagd door de heer Van Steen, die gelegenheid krijgt om een kort statement daaromtrent af te leggen. Meneer Van Steen.
Ja, voorzitter, dank u wel. De Roospolder die viert dit jaar 75 jaar droog. Iets wat wij niet zomaar aan ons voorbij hebben laten gaan. Dat hebben we groots gevierd en dat hebben we vorige week afgesloten met kerst met de zandtovenaar op de Deel afgelopen donderdag. Maar als we niet uitkijken, dan zijn er andere historische gebeurtenissen in de polder die wel zomaar aan ons voorbij gaan. En persoonlijk, en namens de Politieke Unie, heb ik het dan over de bestemmingswijziging van de Neuzonweg 10 te Krachenburg. Het is ook 75 jaar geleden dat mijn opa naar de Roospolder kwam. Als pionier. En na jaren hard werken was hij een van de eerste boeren die in 1947 bij de uitgifte zat en zich boer mocht noemen in de polder. De grond was er en de gebouwen die waren pas in 1950 gereed, waarna de familie van Steen haar intrek nam aan de Neuzonweg 10 te Krachenburg. De boerderij heeft de naam gekregen de Dintelhof, genoemd naar Dinteloord, de herkomst van onze familie. Mijn vader is hier geboren, ik zelf er tegenover in de arbeiderswoning. Een tweede generatie heeft het bedrijf voortgezet, deels akkerbouw en fruitteelt. Door het ontbreken van een opvolger heeft mijn oom vorig jaar afstand gedaan en deze boerderij heeft voor onze familie een enorme waarde. En wij hebben alle veel herinneringen bij deze plek. Bijzonder is het ook dat ik als kleinzoon van deze pionier mag en kan meewerken aan de besluitvorming rond het tweede leven van de Dintelhof, 70 jaar na dato. Namens de familie kan en wil ik zeggen dat we zeer verheugd zijn met deze nieuwe bestemming en het begin van een nieuw hoofdstuk voor deze boerderij. En namens de Politieke Unie wil ik graag zeggen dat wij ook zeer verheugd zijn met deze ruimtelijke pioniers, met deze eerste bestemmingswijzigingsaanvraag die gestalte geven aan een motie die we toen de tijd hebben ingediend. De heer Van Erp die refereerde er al kort aan in de RTG. Ruimte voor ruimte werd die genoemd en later is opgenomen in de structuurvisie. En wij hopen dat er nog vele zullen volgen en dat er voor veel boerderijen nog een tweede leven komt voor een deel van ons buiten, in een deel van ons buitengebied. En we wensen de initiatiefnemers dan ook veel succes en woongenot op deze mooie plek in onze mooie polder en iets waar ons inziens niet zomaar aan voorbij gegaan mag worden.
Dank u wel, meneer Van Steen. Mag ik daarmee vaststellen dat dit stuk voldoende behandeld is en dat u allen daarmee in kunt stemmen? Dat is het geval. Volgende agendapunt is het hamerstuk geheimhouding bijlage business case nieuwe natuur. Daarmee stemt u ook in. Dan hebben we agendapunt 10, vaststelling bestemmingsplan landelijk gebied Espeler pad 16 te Espel. Daarmee stemt u ook allen in. Dan hebben we agendapunt 11, statutenwijziging openbaar voortgezet onderwijs. Daarmee kunt u ook allen instemmen. Dan komen we bij de rest van de agenda waar in ieder geval een tweetal stukken doorgeschoven zijn. Nee, meer zijn dat. Dat is Werelderfgoed Schokland is doorgeschoven. De APV wordt doorgeschoven. De nota grondbeleid wordt doorgeschoven. En de evaluatie arbeidsmigranten wordt ook doorgeschoven. Er komt nog een enkel hamerstuk langs en er zijn twee debatstukken. Dus het eerstvolgende agendapunt is de vaststelling van de bestemming van een landelijk gebied Gemaalweg 3 te Rutten. Dat zou een hamerstuk kunnen zijn, maar de PVVP wil daar nog iets over te berden brengen. En die krijgt daar voor het woord.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb het ervaren als een rumoerige vergadering. En ik heb dat ook in die 24 jaar nog niet eerder meegemaakt, dat de mensen, de insprekers in dit geval, de heer en mevrouw Hoekstra, kwaad wegliepen. Ik vind het bijzonder spijtig dat dit heeft moeten gebeuren. Het ging om een meningsverschil met de wethouder. Nou, dat moet kunnen in een democratische omgeving. Maar om dan kwaad weg te lopen, dat is nogal wat. En dat is niet goed te praten. En ik heb ook heel veel met de heer en mevrouw Hoekstra gesproken over de gang van zaken. Met het bedrijf waar men overlast van ondervindt. Overigens niet alleen de heer en mevrouw Hoekstra. Want er wordt hier wel vaker gesuggereerd. Oh, dat zijn die mensen weer die alleen maar de last. Nee, er zijn meerdere mensen die er last van hebben. En ik hoop dan ook, en dat richt ik dan maar even tot het college, dat hier een punt achter gezet kan worden. En dat de gemoederen in Rutten, want die bestaan al sinds 2013 en al eerder, dat die weer terug kunnen keren. En dat het bedrijf gewoon, want dat wordt mij verweten, ja, u wilt dat bedrijf daar weg hebben, ik wil helemaal geen bedrijf daar weg hebben. Ook wij zijn een toekomstgerichte partij en we willen kijken wat wel of niet mogelijk is. Maar we willen niet hebben dat omwonenden daar onnodig last van ondervinden. En dat is ons grote punt, er moet een oplossing komen. Hier wou ik het mee laten, voorzitter, en daarom stemmen wij alsnog tegen dit voorstel. Dank u wel.
Mag ik daarmee concluderen dat u instemt met dit stuk, met uitzondering van de PVV, die geacht wil worden tegengestemd hebben. Dat is een juiste conclusie? Dat is een juiste conclusie. Dan zijn we toe aan agenda punt 15. Daarmee kunt u, dat is onderwijshuisvesting programma boek 2018. Daar stemt u alle mee in als hamerstuk. Dan komen we bij agenda punt 17. Dat is ook een hamerstuk. De decemberrapportage, daar stemt u dus allen mee in. Dan zijn we bij agenda punt 18. De cofinanciering in zaken Zuiderzeelijn gelden voor het Waterloopbos. Dat is een debatpunt voor ONS en de Politieke Unie. En voor de overige partijen hoeft dat niet zo nodig. Die zou het als hamerstuk willen bestempelen. Maar het kan zijn dat het debat hen natuurlijk uitdaagt. Ik wil graag als eerste het woord geven aan de vertegenwoordiger van de ONS. Met het verzoek om duidelijk te stipuleren wat uw debatpunt is. Waar we dus in een tweede ronde eventueel met elkaar over in debat kunnen gaan.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hopen inderdaad dat het een debat gaat worden, maar ik betwijfel of ons dat gaat lukken. Maar u mag gerust weten dat bij de ONS-fractie flinke twijfel is of wij het project van het Waterloopbos wel willen. Wel of niet willen cofinancieren met Zuiderzeelijngelden. Want wat is de aanleiding? Er dient €214.000 aangewend te worden om het deelproject van 2,2 miljoen te financieren en een overal project van circa 5 miljoen. Het deel wat aan de gemeente wordt gevraagd lijkt beperkt. En misschien is dat het ook wel. Immers, als je de plannen leest in de ontwikkelagenda, dan krijgt de Noordoostpolder er heel wat voor terug. Echter, waar wij moeite mee hebben, is de partij aan wie de financiering verstrekt moet gaan worden. Natuurmonumenten is de trekker van het project. We hebben erover nagedacht om überhaupt natuurmonumenten uit het gehele project te halen. Maar wij zien ook wel dat dat niet realistisch is. In 2002 heeft Natuurmonumenten het Waterloopbos aangekocht. En in 2016 is het Waterloopbos een rijksmonument geworden. Het is de opgave van Natuurmonumenten daar vorm aan te geven en het verder te ontwikkelen tot een gebied waar veel bezoekers avontuur, inspiratie, beleving van onze geschiedenis en ontspanning vinden. Zo staat te lezen in de ontwikkelagenda. En de doelstelling klinkt ONS dan ook als muziek in de oren. Immers, cultuurhistorie wordt zodoende behouden en onder andere de zogenoemde oral history wordt vastgelegd. Het probleem zit dan bij ons echter in de activa van Natuurmonumenten. Natuurmonumenten is een exorbitant rijke partij. Zo hebben zij ruim €190 miljoen aan belegd vermogen op een balanstotaal van ruim €280 miljoen. Dat is dus 2/3. Dus wij zeggen, verkoop 1,5% en de financiering is rond. En verder verdient de directeur meer dan de burgemeester. De algemene directeur verdient €170.000 per jaar en de andere twee directeuren ook nog eens €147.000 en €153.000. En wij vinden het ongepast om een subsidie te verstrekken aan partijen waarbij de directie meer verdient dan de burgemeester. En wij horen graag van de raad of u onze mening deelt.
Even kijken, maar wat is dan uw punt waar u precies het debat over wilt voeren? Nou, over die salarissen of wilt u of over het eigen vermogen van de Natuurmonumenten?
Nou ja, waar het eigenlijk om gaat, het is een exorbitant rijke partij. Waarom zouden wij als gemeente €214.000 er moeten insteken? En daarnaast hebben wij in 2012 gevraagd om een onderzoek naar de burgemeestersnorm. Dat is ook uitgezocht. Wij vinden het gewoon bizar dat wij als raad zoveel geld moeten steken in een partij waarbij de directeuren meer verdienen dan de burgemeester.
Prima. Twee punten heb ik genoteerd. Het is een exorbitant rijke partij, hebt u gezegd. En u zegt, we gaan de strijd aan met de burgemeestersnorm, waar we het eerder met elkaar over hebben gehad. De Politieke Unie had ook een debatpunt wat ze graag zou willen formuleren. Daartoe nodig ik hen uit.
Ja, voorzitter. Ik zocht in de commissie al het verschil tussen, of de ruimte tussen een debatpunt en een statement. En ik heb vanmiddag de commissievergadering nog eens even nagekeken wat ik daar precies gezegd heb. En dan heb ik eigenlijk hetzelfde gezegd. Dat ik eigenlijk met de ZZL-gelden die beschikbaar gevraagd worden voor dit project, dat ik daar niet zoveel problemen mee heb. Maar gewoon de financiering, de cofinanciering die de gemeente moet doen, die ruim 2 ton. Dat ik daar gewoon problemen mee heb vanwege, ja, de wat mevrouw Werkman net ook zei, de rijke club die we tegenover ons hebben. Ja, ik ben er inmiddels ook wel achter, dat was ik toen ook al, dat het gewoon een rekensom is dat je 1/7 van het bedrag, dat door de gemeente in cofinanciering gedaan moet worden. Maar het neemt niet weg dat als ik dan, ik kan niet echt in debat, want dat gaat gewoon niet lukken. Want het is gewoon een gegeven in dit verhaal met de ZZL-gelden. Maar wij hebben er wel redelijk moeite mee met zo'n rijke club zo'n deal te sluiten.
Oké, goed. Dan kijk ik even voor de tweede termijn. Want ik neem niet aan dat het college weer behoefte heeft om te reageren, want die wordt niet echt uitgedaagd. Is er in de tweede termijn iemand die behoefte heeft om deze handschoen op te pakken? Die zijn er zeker. Mevrouw van Keulen loopt het hardst en krijgt dus als eerste het woord. Mevrouw van Keulen.
Nou, meneer Tuinenga, die maaide het net al voor mijn voeten weg. Want als je geen cofinancier wil doen, betekent dat u ook geen behoefte heeft aan ZZL-gelden. Want dat geeft u eigenlijk aan. En over het inkomen van de burgemeester heb ik helemaal geen zin om het over te hebben. Voor mij mag hij meer krijgen, dus maakt me niet uit.
Meneer Van der Velde.
Nou, voorzitter, ik begrijp het dilemma. Mijn partij zit er ook mee. Maar ik vind het wel, wel een beetje raar. Want ik heb de voorman, in dit geval van onze toespoller, recentelijk horen roepen. Ik vind dat de gemeente zich in moet zetten voor een basisfunctie ziekenhuis. Dus ik even kijk wat voor inkomen deze directeur heeft en hoeveel financiële middelen u bereid bent erbij te leggen. Dan denk ik van nou, dan praten we hier over een andere zaak. Dus ik snap uw probleem niet. Politiek Unie hetzelfde. We gaan investeren bij de buitendijkse haven Urk. U weet hoeveel geld er op Urk zit en hoeveel die ondernemers bereid zijn daarin te investeren. Wij gaan als gemeente geen 222.000 bijleggen, maar daar gaan wel een paar nulletjes komen daarbij. Dus ik begrijp ook uw redenering niet. Wat mij meer om gaat is het dilemma wat je hier hebt, dat je daar met een grote vermogende partij nog als gemeente wat 222.000 bij moet zetten, dat je voor het blok wordt gezet en dat je geen kant op kan. Nou, dan zeg ik tegen mevrouw, ik tel mijn zegeningen. Die investering is meer dan geld waard. Natuurlijk heb je hier een aantal ethische dilemma's. En ik zou zeggen van doen, want het levert werkgelegenheid op. Het levert goede positie op voor de Noord-Oostpolder. En soms kun je ook niet anders.
Voorzitter, mag ik daarop reageren?
Ga ervan, ga ervan.
Ja, meneer Van der Velde, ik denk dat we het er wel aardig eens zijn. Alleen wij steken een vinger op en dat doet u niet. U vindt het allemaal wel goed. Dat is het verschil.
Ik ben een reëel man. En u kent mij zo, soms kan ik daar een beetje mee spelen, dat weet ik ook wel. Maar dat houdt de politiek spannend, dat weet u ook. Maar waar het hier om gaat is het punt dat u, ons Noord-Oostpolder, de Politieke Unie, hier eigenlijk een praatje voor het gaatje doet om te zeggen van oké, we gaan dit niet doen, omdat die beste mannen gewoon te veel verdienen. U hebt boter op uw hoofd, want u gaat die mannen in Urk, maakt hij er geen punt van en dan gaan we vervolgens miljoenen besteden. Bij het ziekenhuis maakt het punt van, daar gaat het zelf. Ik heb mijn punt gemaakt.
Meneer Van der Velde, ik hoor in één keer uw toon enorm omhoog gaan, alsof u heel erg boos bent. Maar dat zou de indruk ook kunnen wekken alsof u boos bent, terwijl ik u ook ken. U bent helemaal niet boos. En we moeten erom denken dat we gewoon op argumenten het debat blijven voeren, op een rustige toon, alsof er niks aan de hand is. Dat zou het beste zijn voor dit debat. Meneer Groen.
Ja, voorzitter. Ik ben toch wel heel benieuwd naar de ONS-fractie. Zij zien er toch vrij beperkt in de totaliteit. Om alleen te verwijzen naar natuurmonumenten. Zou het niet beter zijn om dat breder te kijken in het totale perspectief, ook in de kader van de mogelijke toeristische ontwikkeling binnen Noord-Oostpolder. Om op die manier de ZZL-gelden, waar de Noord-Oostpolder als 1/7 als cofinanciering mee te betrekken. Zodat in ieder geval het project van de grond afkomt. Het alternatief is om er tegen te stemmen. En dat dit hele project niet komt met alle toeristische gevolgen voordien en de negatieve economische ontwikkelingen.
Prima, dank u wel. En ik vraag dan direct meneer Nijdam om ook aan te sluiten. En dan kan mevrouw Werkman wat mij betreft afsluiten. Meneer Nijdam.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hadden eigenlijk ook ons opgegeven om hier een debatpunt van te maken. Maar onze insteek ligt wel in de lijn van ONS, maar die heeft ook nog een andere inslag. Het is namelijk zo dat die Zuiderzeelijngelden, dat vinden wij althans, die waren ooit bestemd voor OV-doeleinden, infrastructuur. En wat we nu zien, dat ze alle kanten opvliegen. Is op zich niet zo erg als ze maar voldoende werkgelegenheid opleveren. En daar zit nou juist ons punt. Als we even kijken naar de Zuiderzeehaven, nou, dan moeten we allemaal nog maar afwachten, die werkgelegenheid die ons daar voorgespiegeld wordt.
Ja, moet u verzoeken om... Wilt u eerst even naar mij luisteren, meneer Nijland?
Ja, natuurlijk, altijd.
Fijn. Wilt u zich beperken tot het voorstel?
Ja, oké. Okay. Nou, dan zeggen wij hetzelfde wat ONS zegt. Wij zijn op zich niet tegen een ontwikkeling in dat voorste bos daar. Want dat is goed. Dat geeft bekendheid aan dat gebied. Maar doordat hier zo'n steenrijke organisatie als Natuurmonumenten het nodig acht om daar Zuiderzeelijngelden voor in te zetten, dat gaat ons te ver. Is dat duidelijk genoeg, voorzitter?
Ja, het is volgens mij een herhaling van het standpunt van mevrouw Werkman. Die krijgt als laatste het woord.
Dank u wel, voorzitter. Geen cofinanciering, geen ZZL-gelden. Ja, daar hebben we inderdaad moeite mee. Natuurmonumenten vinden wij gewoon die partijen dat we zeggen van joh, je kan het zelf ook. Het is ook eigenlijk wat de Politieke Unie zegt. Ja, wat kun je bereiken? Maar we laten ons wel horen om te zeggen dat dit toch best wel ons dilemma is. En wat ga je dan doen? Maar ook wij hebben alles tegen elkaar afgewogen. En wij vinden cultuurhistorie op dit moment dan ook zwaarder wegen dan de partijen aan wie wij de middelen moeten verstrekken. En Natuurmonumenten garandeert immers de exploitatie en daarmee ook dat het bos uiteindelijk niet weer verpaupert. En we hopen dan ook dat de bezoekersaantallen van 150.000 man echt gerealiseerd gaan worden.
Prima, dank u wel. Vindt u dat we daarmee genoeg gedebatteerd hebben over dit onderwerp? Ja, dat vindt u. Zullen we overgaan tot stemming? Dat vindt u ook. Dan verzoek ik u nu om uw stem uit te brengen over dit voorstel. U hebt gestemd. Wil iemand nog wat wijzigen? Niemand, dan sluit nu de stemming. Met 26 voor en 1 tegen is dit voorstel aangenomen. De tegenstemmer is de heer Nijdam van de PVVP. Dan hebben we nog het laatste agendapunt voor vanavond. Dat is agendapunt 20. Verordeningen participatiewet. Heb ik het goed? U bent een beetje rumoerig vanavond. Ja. We moeten toch elk agendapunt moeten we de aandacht gunnen die het verdient. Participatiewet is niet zomaar iets. De verordeningen daaromtrent ook niet. Maar heb ik het goed als u zegt van daar hoeven we het niet meer over te hebben. Alleen over de motie die door de Partij van de Arbeid is ingediend? Ja? Dan verzoek ik de Partij van de Arbeid GroenLinks nu om de motie toe te lichten. En dan kunnen we daarna het debat daarover voeren. Meneer Van der Velde.
Dank u. Ik besef dat dit geen makkelijke klus wordt trouwens. De problematiek. De Partij van de Arbeid GroenLinks maakt zich zorgen over onze inwoners met een WAJONG-uitkering. In het bijzonder de groep inwoners die niet 100% zijn afgekeurd. Zij worden door het UWV met 5% gekort op hun uitkering. Zorgwekkend. Onder deze groep door een handicap al diverse extra kosten heeft. Let wel, het gaat niet alleen om alleenstaande diverse waarjongens, maar ook met waarjongens die kinderen hebben. De gevolgen zijn ook voor hun kinderen daar. Het is vaak een groep die niet snel klaagt, maar beseft wel, de armoede is er zeker. De korting is bruto per maand. Dat varieert van 54 tot 80 euro en dan kan het afhankelijk van de deeltijdfunctie lager zijn, een heel bedrag. Netto voor deze groep, als ik even uitga van het bedrag van 54 euro, is dat 35 tot 40 euro. Best heel erg veel. U weet allen dat de discussie die nu loopt in het kader van krachtig tegen armoede, hoe de cijfers zo'n beetje liggen. Met het verlagen van de uitkering moeten deze mensen geïnspireerd worden om een baan te vinden. Banen die er nauwelijks zijn. U kunt dat lezen in die diverse krantentijdschriften, krantenberichten. Wij vragen van de gemeenteraad om zorg te nemen voor deze groep. Wij vragen u als raad om deze groep voorlopig uit de gemeentelijke middelen te compenseren. Plus deze 5% uit onze reservemiddelen beschikbaar te stellen. Dit tot we medio markt het minimabeleid tot medio 2018 het minimabeleid hebben vastgesteld. We weten dan wat de gevolgen zijn, wat het ons kost. En dan ga ik ervan uit dat we het minimabeleid hebben bijgesteld. Wat levert het ons op als we dat doen? Een inwoner die gelukkiger is, minder zorg heeft, minder kans heeft op psychische en gezondheidsklachten en we voorkomen een extra armoedeval. Ten slotte dit. We hebben bij het UWV en de gemeente navragen gedaan over de omvang van deze groep. Voor Noord-Oostpolder gaat het om de meest recente gegevens die vanavond laat binnenkwamen, om 683 waarjongens. 683 waarjongens. Nog de gemeente, nog het UWV kan ons antwoord geven op de vraag, wat is het percentage waarjongens met arbeidsvermogen, dus gedeeltelijk arbeidshandicap is. Gegeven deze informatie vragen wij ons af, ten eerste, hoe wil je dan als UWV en als gemeente door mogelijke inzet van de werkcoöperatie deze mensen aan de baan helpen, als je niet weet om wie het gaat? Je weet niet wie het zijn, je hebt geen beeld van hun handicap, deze mensen zijn bizar genoeg niet meer en niet minder dan een nummer in een computersysteem. Ten tweede, kun je vraag stellen als je niet weet wie ze zijn, hoe ze eruit zien, dat je geen gesprek met ze hebt gehad, dat ze voorlopig alleen een nummer zijn, kun je dan afvragen of je wel voorbereid bent en een plan van aanpak hebt om die van jongens aan werk te helpen vanaf 1 januari 2018. Men weet immers niet om wie het gaat. Echt gaat. Kortom, voor ons is deze motie helaas nodig.
Als u even blijft staan, dan kijk ik even de kring rond. Zijn er nog informatieve vragen, meneer Reusie?
Ik weet dat de mede ingediend is door de SP.
Ja. Ja. Nou, de groepen baren ons natuurlijk ook zorgen in deze regio. Maar we hebben eerst één vraag. Is de motie bedoeld voor alle waarjongens? Want we hebben natuurlijk mensen met een waarjonguitkering die gewoon een partner hebben met een behoorlijk inkomen. Dan ga je natuurlijk, je partner kan wel een miljoen verdienen. En zouden wij dat ook moeten vullen voor 5% met die 5%? Dat vraag ik me af. Dus ik vind het toch wel heel algemeen gesteld. En ik zou dat graag toch wat specifieker willen zien. Dat is één. En twee, de waaiing wordt natuurlijk gecompenseerd. Die regeling zijn ze mee bezig landelijk. Het gaat over een kleine periode. En misschien is het ook vanuit de minimumregeling ook voor aanvulling voor echt de mensen die het echt nodig hebben. Om het daarvoor te regelen. Dat zou onze insteek zijn.
Ik ga even een rondje verzamelen. En als u dan in één keer. Alleen nu eerst even de informatieve vragen. Dus als u zegt van ik snap niet wat u bedoelt, het is me niet duidelijk, dan mag u daar nu een vraag over stellen. Meneer Simons.
Ja, die aantal van 683, zoals ik het heb begrepen, is het onderverdeeld in twee groepen. Waar jongens die niet kunnen werken en waar jongens die geen werk hebben. En ik hoor u zeggen, daar is eigenlijk helemaal geen inzicht in hoe die verdeling ligt. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Dat moet toch ergens duidelijk zijn van wie niet kunnen werken van die waarjongens en wie geen baan hebben. En dat is, want degenen die namelijk niet kunnen werken, die behouden namelijk gewoon de huidige regeling. Dus op het moment dat van die 683 wij spreken 500 niet kunnen werken, dan hebben we het over een heel andere groep dan die 683 die u voorstelt.
Ja, uw punt is duidelijk. Meneer Nijdam.
Ja, meneer Van der Velde, is hier wel of geen inkomenspolitiek aan de orde? Want ik vind het een hele spontane motie, hoor. En ons zou je het hard gegrepen, maar heeft u dat nagevraagd? Is dat zomaar te doen? Ik bedoel, ja. Zonder dat we aan inkomenspolitiek doen.
Oké, duidelijke vraag. Mevrouw Lindenberg, dat was ook uw vraag zo te zien.
Ja, dat was ook mijn vraag. Maar volgens mij kun je daar ook over van mening verschillen. Dus ik ben benieuwd wat de heer Van der Velde daarvan vindt. Maar ik ben ook benieuwd wat de visie van het college daarop is.
Oké, mevrouw Hoekstra. Oh, sorry.
Het was eigenlijk een stukje aanvulling op het betoog van de PvdA GroenLinks. Het is niet alleen dat ze een korting krijgen, maar je bouwt daar ook mee op minder pensioen en alle andere zaken. Dus het effect is ook nog eens een keer op lange termijn. En jammer genoeg voldoet dan die 5% aanvulling die we eventueel zouden kunnen doen dan niet aan dat pensioen. Daar komt het niet extra bij. Morgen wordt er een petitie aangeboden aan de staatssecretaris, waarbij zo'n 7000 mensen een handtekening hebben gezet. Dat is onder andere de druk die er nu ook ontstaat in de Tweede Kamer om toch te kijken of deze regeling op een andere manier ingericht moet worden. Want het is heel erg oneerlijk dat mensen die eventueel wel kunnen werken, gekort worden terwijl ze zo hun best doen. En als je van heel weinig inkomen rond moet komen, is 40 euro heel veel geld.
Ja, dank u wel. Meneer Van Velde, zou u de vraag kunnen beantwoorden? Daarna vraag ik de wethouder om ook een reactie te geven.
Een nabrander nog, meneer de voorzitter.
Ja, gaat u gang.
Ja, ik was daarnaast nog benieuwd. Kijk, het is al sinds 2013 bekend dat deze regel wordt doorgevoerd. Ik was eigenlijk benieuwd wat u in die tussentijd hebt gedaan, ook vanuit uw lijn naar de landelijke politiek.
Meneer Van Velde, ja, dat lijkt toch meer op een politieke vraag, vind ik hoor.
Oh, maar goed, we hebben best een laatste begin hoor. Ik weet best dat de Partij van de Arbeid boter op zijn hoofd heeft. Dat zal ik ook niet ontkennen. Maar dit is de Partij van de Arbeid Noord-Oostpolder. Eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is. Ja. Dan ga ik naar het CDA. Als het gaat om de, u hebt gelijk, u heeft een punt. Het gaat om dat gedeelte van de waarjongens dat leeft op bijstandsminimumniveau, wat in feite nog een keer die 5% korting heeft. Daar gaat het ook om. En natuurlijk gaat het niet om de waarjongens die een wat gelukkiger inkomen hebben. Daar kan ik in meegaan. Dan ga ik naar de ChristenUnie-SGP. Misschien ben ik daar niet duidelijk genoeg geweest, want als we het hebben over waarjongens, dan splitsen we de groep in feite even in twee categorieën. Dat is waarjongens die nog arbeidsvermogen hebben, dus die niet 100% arbeidshandicap hebben, maar nog arbeidsvermogen hebben. Het kan 20% zijn of 10% of 5% zijn. Om drie groep gaat het in feite per 1 januari. Die worden 5% gekort. En daar hebben we juist zorg voor. Dus het gaat om die groep. En dan sluit ik aan bij de opmerking van het CDA dat we daar in feite zorg over hebben. En dat is net wat de SP zegt. Het gaat om nogal wat. Hè? We weten vanuit de krachtige armoede wat dat betekent. Ik hoef dat ook niet meer verder uit te leggen. Maar het is wel een enorme zorg. En ik kan nog niet overzien hoeveel dat de gemeente kost. En waarom is dat hartstikke moeilijk te overzien? En dat is ook de zorg die ik heb. Wij hebben als Partij van Arbeid GroenLinks hebben we natuurlijk ons huiswerk gedaan. We hebben gevraagd bij deze gemeentelijke organisatie hoeveel waarjongens zijn er nu in de gemeente Noord-Oostpolder. Wij konden dat antwoord, vrijdag kon de gemeente dat antwoord niet geven. We hebben dat antwoord uiteindelijk laat in de middag gekregen, 683. We hebben het ook het UWV Flevoland hebben benaderd. Ook het UWV Flevoland kon het antwoord niet geven. Vervolgens heb je dat cijfer van 683. En dan weet je vervolgens niet, wat is nou het percentage mensen met een arbeidsvermogen? En dan kom ik ook op de vraag van het CDA. Dan zeg je bij jezelf, dit is bizar. Deze gemeente moet per 1 januari een plan van aanpak klaar hebben hoe ze die mensen van naar werk begeleiden. Het UWV gaat korten, die geeft er ook een rol bij. Dus dan denk je bij jezelf, we gaan korten 1 januari, maar we zijn er helemaal niet klaar voor, omdat we niet weten wie het zijn. Hoe kun je dan een plan van aanpak hebben en daar geld voor opzij zetten? Dus die petitie en het artikel dat vandaag ook of vanmiddag in de NRC stond, naar aanleiding van die petitie die morgen aangeboden wordt, die petitie is volstrekt gerechtvaardigd. En wij gaan hier straks onze waarjongens korten, door een opdracht van het kabinet, uitgevoerd door het UWV. En wij zitten straks met de gebakken peren, waar wij moeten straks meer geld uitgeven aan armoedezorg en alles wat erbij komt kijken. En op lange termijn. Dus vandaar die motie. Okay, en daar moeten we
punt,
mee.
Uw punt is gemaakt. Daarmee zijn we toe aan de reactie van de wethouder. Daarna hebben we de tweede termijn. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het is wel een lastig verhaal, omdat ik denk dat we met deze motie wel direct wat doen aan het loon van een bepaalde groep mensen in onze gemeente. En volgens mij is dat een vorm van inkomenspolitiek waar je dan mee bezig bent. En ik vind het ook wat lastig omdat we omdat er landelijk natuurlijk nog heel veel discussie loopt over de loondispensatie, de loonkostensubsidie, de rol, het item wat het regeerakkoord erover op had genomen, dat mensen onder het wettelijk minimumloon zouden kunnen gaan verdienen, wat wij eigenlijk met elkaar ook een hele onwenselijke regeling vinden. En ik begrijp inmiddels ook wel dat de staatssecretaris daar het eerste kwartaal met werknemers en werkgevers om de tafel wil om te kijken van hoe hebben we dat nou bedacht in het regeerakkoord en hoe ziet het er dan straks ook uit. Dus dat is nog lang allemaal geen feit. Wat u noemt dat per 1 januari het loon of de uitkering van een groep waarjongers met 5% naar beneden gaat, dat klopt wel. Moet je die als gemeente gaan compenseren of moeten wij dat loon gaan verhogen? Ja, ik denk dat je als lokale overheid heel voorzichtig moet zijn om voor een bepaalde groep die niet onder onze verantwoordelijkheid vallen op dit moment, want u wijst wel heel erg naar de gemeente, maar het UWV gaat toch heel erg over de waarjongers. En wij hebben niet alle waarjongers hier in bestanden met een druk op de knop. Wij zijn verantwoordelijk voor de mensen met een bijstandsuitkering. En wel als het gaat uiteindelijk om de reïntegratie naar werk. Dus u moet daar echt voor bij het UWV zijn. Ik vind het lastig dat u nou voor zo'n specifieke groep pleit voor een inkomensverhoging. De waarjongers, en natuurlijk is het vervelend wat het Rijk afkondigt. Hè. Dat ben ik ook met u eens. En verwacht dat daar een prikkel ontstaat om toch weer aan het werk te gaan. Dat deze groep toch wel wat werk gaat vinden. Het afgelopen jaar zien we ook wel dat we in het kader van de baanafspraak bijna kleine 700 mensen die we anders niet hadden kunnen helpen aan werk, toch aan een baan hebben kunnen helpen. Dus ik denk dat dat heel erg mooi is. Maar ik vind een motie ook onvolledig. Het zegt, u kan niet aan die gegevens komen, die hebben wij hier ook niet. U kan niet aangeven om welke groep het gaat. U kan niet aangeven met wat voor kosten ermee gemoeid zijn. Ik vind dat u dan onrecht doet aan de mensen in de met een bijstandsuitkering, met een arbeidsvermogen, die gewoon op 70% van het WML blijven zitten. Net als waar de waarjongens nu naartoe gaan. De waarjongens hebben ook niet te maken met de kostendelersnorm. Dat hebben de mensen in de bijstand wel. Dus ik vind hem heel erg lastig uit te leggen en te verkopen om voor een specifieke groep mensen het inkomen met 5% te gaan verhogen. En waaruit dan? Dat gaat ten koste van het budget naar iemand anders. Voor nu even.
Even een interruptie.
Ja, meneer Lammers was net iets eerder dan mevrouw Hoekstra.
De motie van de PvdA oogt op zich, GroenLinks oogt op zich sympathiek. Ik had eigenlijk graag vernomen van de wethouder wanneer de wethouder dan spreekt over een principieel individuele bijdrage die hiermee tot stand wordt gebracht bij iemand in relatie tot het, wat u zelf al angstig noemt, het inkomensniveau te verhogen. He, dat het een inkomenspolitiek wordt bedreven, want dat mogen we als gemeente niet doen. Waar legt u dan precies de grens? Want ik kan niet de consequentie nu overzien in de uitvoerende zin, financieel, wat de motie van de PvdA GroenLinks inhoudt. Ik had graag van het college vanavond een duwtje in de rug gehad, of niet, om van u te horen welke groep treft het nu dat u die principeel als inkomensniveau gaat verhogen en waar, op welke groep pleegt u nu inkomenspolitiek? Dat is een essentieel verschil. De ene mag u namelijk niet doen.
Voorzitter, als ik mag. Ja, kijk, wij hebben die gegevens ook niet paraat. Want wij hebben niet, zoals meneer Van der Velde aangaf, we hebben het al over 683 waarjongers blijkbaar. Dat heb ik niet onderzocht en nagevraagd bij het UWV. Meneer Van der Velde heeft die motie daarover ingediend. En van die groep heb je een groep waarvan het UWV zegt dat zijn mensen die een arbeidsvermogen hebben. Dus die kunnen doordat ze aan het werk gaan, kunnen zij weer wat bijverdienen, waardoor ze in inkomen mogelijk wat een verhoging zien of een toename zien. Ik weet niet hoeveel van die totaal aantal waarjongens, hoeveel daarvan een arbeidsvermogen hebben, ja of nee. Dus dat kan ik niet beoordelen, dus ik kan ook de impact niet beoordelen.
Precies. Dus concluderende zegt u tegen de raad, indirect, als u voor deze motie stemt, weten wij niet wat voor het college de financiële consequentie is op termijn. In concreto. Dat is eigenlijk raar, hè, dat we dat niet weten. Als we straks hier gaan stemmen van wat gaat het ons dan kosten over die periode. Ja, onbekend.
Dus helemaal niet zo.
Dus structureel.
Ja, maar hoeveel? En wat voor aanslag dat is op welk budget? Ja.
Nee, dat kan ik. Maar,
meneer
nee,
maar het is taak van de indiener van de motie, ja, om ook met financiële consequenties te komen. Dat mag u niet bij de wethouder neerleggen.
Nee, maar ik vind het toch heel plezierig om te weten dat de wethouder zegt, nou, als u dat gaat doen, raad, pas op uw tellen, dat doet u zo vaak, hè, de raad waarschuwen. en zeggen, nou, dat gaat ons zoveel geld kosten en dan ziet u maar waar u het vandaan haalt. Dat is dan de keuze aan de raad om daar een beslissing over te nemen. Maar ik hoor graag wat het gat wordt. En dat weet u niet.
Nee, dat weet ik niet. Ik heb vandaag heel veel energie ook besteed in de voorbereiding aan heel veel andere dossiers die besproken zijn vanavond. Maar er ligt een motie en ik ga er ook vanuit als iemand een motie indient, dat hij ook de consequentie van een motie kan delen met de raad. Dat, ik vind dat wel heel makkelijk als u zegt, dat had u als college even moeten uitzoeken.
Dat debat voer ik nog met de PvdA.
En ik waarschuw u volgens mij wel dat ik vind dat u aan een bepaalde ongelijkheid doet, omdat mensen met het Rijk legt een maatregel op of die verlaagt de uitkering aan waarjongens met een arbeidsvermogen en die verlaagt die uitkering naar het bijstandsniveau. Wij beheren ook een grote groep mensen in de bijstand met arbeidsvermogen die we heel graag aan het werk willen hebben. Die zitten ook op 70% van het bijstandsniveau. Ze hebben te maken met de kostendelersnorm en nog met veel meer andere zaken. Ik vind dat je nu een groep die door rijksbeleid wat gekort wordt, wil je via de gemeentelijke lijn bevoordelen ten opzichte van een andere groep die op hetzelfde niveau zit en ook arbeidsvermogen heeft. Dat vind ik ingewikkeld.
Mevrouw Hoekstra.
Ja, nog wel. U geeft aan de Partij van de Arbeid GroenLinks wel aan van u heeft geen uitzoekwerk gedaan, maar als het al zo lastig is om de gegevens boven te krijgen, ook hier niet bekend.
Mevrouw Hoekstra, het is toch logisch dat wij de waarjongers niet registreren. Dat zou u niet eens moeten willen in het kader van de wet op de privacy. Die groep hoort helemaal niet onder onze, die valt niet onder onze verantwoordelijkheid. Dan gaan wij er toch geen boekhouding op bijhouden om te kijken wie in onze gemeente een waarjonger is. Maar op en ik moment... weet niet wanneer deze vraag gesteld is door meneer Van der Velde uit UWV. Ja. Als dat vrijdagmiddag is gebeurd, dan is dat erg ingewikkeld.
Ja. Maar op het moment dat ze wel op het bijstandsniveau uitkomen, dan heeft ze er wel mee te maken. Want dan zijn ze wel degene ook die op recht heeft op bijzondere bijstand, andere heffingen. Dus hebben we er wel mee te maken. En kunnen we wel zeggen, ze zijn van het UWV, ze zijn niet van ons, dan zijn ze hartstikke van ons.
Helemaal met u eens. En dan zijn ze ook van harte welkom hier om een beroep te doen op de regelingen vanuit het minima, de bijzondere bijstand. Daar hebben ze allemaal recht op. En daar doen we ook in mee. En als wij werk kunnen vinden voor deze groep, want daarin werken we ook intensief samen met het UWV als er vacatures zijn, dan doet het er bij ons niet toe of iemand nou komt vanuit de gemeente of het UWV. Het gaat ons erom dat iemand aan het werk komt. Dat vinden we belangrijk. Maar hier gaat het om een compensatie van een rijksmaatregel in loon. Ja. Richting een bepaalde groep mensen in onze samenleving.
Dat snap ik. Maar als het erom gaat, regeren is vooruitzien. En wij weten dat er zo'n grote groep ook in onze polder is die gekort worden op hun inkomen. En daarmee aanspraak kunnen doen op bepaalde heffingen. Of toeslagen van onze gemeente, moeten we daar wel op voorbereid zijn. Want dat is dan een grotere groep. Dus in zoverre denk ik is het wel wijs dat we de getallen in ieder geval bekend hebben.
Ja, en dat we erop voorbereid moeten zijn, ben ik helemaal met u eens. Maar het was misschien ook een suggestie geweest dat de heer Van der Velde had uitgezocht. Als iemand nou eens op 100% van het bijstandsniveau zit in deze gemeente. En waar kun je dan een beroep op doen qua aanvullende maatregelen vanuit de bijzondere bijstand? En wat betekent het als je toch op 75% blijft zitten? Val je dan net niet overal buiten?
Ik mag nog reageren op wat de wethouder zegt. Allereerst als het gaat om de informatie die wij wel of niet zouden hebben weten te verkrijgen. Natuurlijk hebben wij vorige week het huiswerk al gedaan. We hebben eerst informatie uit het gemeentelijk huis gekregen dat hier 130 waaiers zouden zijn. In onze berekening zijn we daarvan uitgegaan. Ik dacht toen, dat gaat om een compensatie van maximaal €48.000. In de loop van vandaag kwam een bericht binnen van 683. En die mail heb ik. En die komt ook uit de ambtelijke organisatie. Verbazend is dan dat je dat bedenkt bij jezelf, hoe zit dat dan? We moeten dat uitvoeren per 1 januari en in dit huis weten we eigenlijk niet eens hoe het zit. We weten niet eens hoe het zit, we weten dat we 683 waarjongens in de gemeente hebben en wij moeten het uitvoeren uiteindelijk. Het zij via de werkoperatie, we moeten begeleiden, we hebben daar een verantwoordelijkheid voor, dat geeft mevrouw Hoekstra terecht aan, maar we weten niet welke waarjongens het betreft, we weten niet welk deel met arbeidsvermogen zit. We weten niet welk deel van de waarjongens er financieel goed bij zit. Hoe kun je dan notabene een beleid gaan voeren waar je op 1 januari mede verantwoordelijk voor bent? En dan gaat u mij zitten verwijten dat ik die gegevens niet krijg. We hebben uitermate ons best gedaan. We hebben op 130 gezeten op vorige week. Vervolgens horen we vanmiddag dat het 683 was in dit huis. Vervolgens komen we erachter dat nog het UWV, nog de gemeente weet precies hoe die verdeling hier zit. En als het aan de berekening hoeft en het gaat kosten, dan moeten wij het maar extrapoleren naar een bedrag waarvan we denken dat zou eens in de buurt kunnen komen. Bij die 130.000 wist ik het nog. Toen zat ik op 48.000 euro. Bij een bruto bedrag van 374 euro. Over een periode van 7 maanden. Want het gaat door het medio-minimabeleid. Nou, dat is dan de verbazing. En deze discussie is eigenlijk best ernstig. We weten helemaal niet hoe het zit. En dat vind ik bizar.
Maar misschien is het goed om bij die motie te blijven. Want ik ben wel eens dat het heel jammer is dat al die gegevens niet zijn. Maar goed, het zullen ook wel misschien wel 300 kunnen zijn. Die een kosten dan hebben met een partner samenwonen. Dus dat weten we ook niet. Dus kunnen we dan ook niet zomaar een helemaal een carte blanche, denk ik, opentrekken. Ik denk dat het denk ik goed is om mee te geven aan de wethouder. Dat we in ieder geval willen dat de mensen in dit, niet te ver terugvallen. Om dat goed in de gaten te houden. En er komt een compensatieregeling vanuit het Rijk. Dus ik denk dat en zicht krijgen waar ons belangrijk is. Maar je op dit moment deze motie niet kunt uitvoeren. Omdat we ook niet weten. Want ik vind het ook lastig als er straks ook 100 maalwaaiers zijn, hè, waarvan de echtgenoot of de echtgenote miljonair is, dat wij dat nu gaan compenseren.
Prima, oké. Mevrouw Lindenberg, als laatste in deze ronde, met nog een vraag aan
ja,
de wethouder?
Ja, nog een vraag, of tenminste in ieder geval een opmerking waar ik bevestiging zoek. Het is toch zo dat we deze groep al bedienen via de werkcoöperatie. Het is toch ook al zo dat we voor deze groep op dit moment maatwerk kunnen leveren en dat zeker zometeen kunnen blijven doen. Dat mag ik toch wel hopen. Nee, dat ze niet, zoals meneer Van der Velde schetst, opeens buiten beeld zijn of buiten onze beleidsregels vallen.
Nee, ze vallen daar ook helemaal niet buiten. Wij hebben een gezamenlijke afspraak samen met het UWV en bij de werkcoöperatie als het gaat om de vacatures die we in Flevoland hebben. Dat doen we ook samen met de andere gemeentes of de vacatures in onze gemeente. En dan gaat het ons niet om uit wat voor hokje komt de mens die graag naar werk wil. Dan gaat het om hoe maken we een geslaagde match voor de werkgever om te zorgen dat iemand weer aan het werk kan. En daar hoort deze groep doet daar net zo goed aan mee. Die vormt er geen uitzonderingen op. En het is jammer als je dan niet de goede cijfers boven water kan halen. Maar daar gaan we ook niet meer maar weer in vervallen. Maar die groep die kan gewoon, die valt ook onder de gemeentelijke regelingen. Die kan daar ook gewoon een beroep op doen als ze daarvoor in aanmerking komen. Dat is gewoon, dat is geen enkel probleem. En daar houden we ook op die manier gewoon rekening mee.
Goed, dank u wel. Daarmee sluiten we de eerste ronde af. Is er behoefte aan een debat in de tweede ronde? Meneer Van der Velde wil graag een aftrap doen.
Nou ja, goed. De ernst van de situatie is voor mij dat wij in feite in dit huis gewoon niet weten hoe het zit op het gebied van waarjongens. En dat je niet in staat bent op de juiste wijze dat te begeleiden. Omdat er waarschijnlijk geen plan van aanpak is. Hoe gaan we dat vervolgens doen per 1 januari? En ik denk dat het ook verstandig is, gezien de opmerking van het CDA, om de motie niet in te dienen. En ik geef wel een opdracht mee aan het college. Ik denk dat dat wel de ernst is waar we nu mee geconfronteerd worden, om gewoon die gegevens die nodig zijn en de verantwoordelijkheid die we hebben als gemeente voor deze groep waarjongens, om die eens even goed in kaart te brengen. En ik hoop dat in de loop van begin 2018, dat er een informatie naar de raad komt waaruit blijkt dat wij er wel degelijk inzicht in hebben.
Oké, als ik dat nou samen mag vatten, dan is uw verzoek, u formuleerde als een opdracht, maar uw verzoek is onze opdracht, zeg ik maar, om in het voorjaar van 2018 met concrete informatie over dit onderwerp naar de raad te komen. En als u daar een toezegging van krijgt, dan is de motie wat dat betreft overbodig geworden.
Ja, is overbodig geworden, maar horende discussie lijkt me sowieso niet verstandig om die motie te
doen. Ik kijk even naar de wethouder of ze die toezegging kan doen. Het gaat dus over het verstrekken van informatie over deze materie zo in het voorjaar.
Nou, voorzitter, ik vind het toch ingewikkeld. Want ik vind dat de gemeente nu allerlei rollen worden toebedicht die wij niet hebben. De waarjongers, iedereen die waarjonger was voor 1 januari 2015 en hergekeurd is door het UWV en waarvan geconstateerd wordt dat je een arbeidsvermogen hebt, die vallen onder het UWV om weer toegeleid te worden naar arbeid. En het UWV zet er extra middelen op in. Als wij ze hebben bij de werkcoöperatie, nemen we ze gewoon mee. Ik wil best wel voor u uitzoeken via het UWV, want die hebben die gegevens, die hebben wij niet. En die krijgen wij ook niet, want die vallen niet onder ons beheer. Wil ik best uitzoeken om hoeveel waarjongens het gaat. Maar ik denk dat u ook wel even alert moet zijn op waar ligt nou welke verantwoordelijkheid als het gaat om dit dossier.
Ja.
Voorzitter, laatste opmerking van mij. Ik begrijp uw opmerking, maar het hoeft niet. Zonder dat het gaat om persoonlijke gegevens, hoeft het niet zo moeilijk te zijn om op een gegeven moment een onderverdeling te maken in categorieën waar, jongens. En daar hebben wij volgens mij al genoeg aan.
Ik zie dat de wethouder. Het klinkt niet heel erg enthousiast, moet ik u eerlijk toegeven. Maar het is een ja. Dus die toezegging die noteren we. Daarmee zijn we toe aan stemming over dit voorstel. Is er iemand die stemming verlangt over de verordening? We hebben het eerst over de verordening. Iemand die stemming verlangt over de verordening zelf? Niemand. Dan is die zonder hoofdelijke stemming met algemene stemmen aangenomen. De motie is van tafel. Zijn we nu toe aan de sluiting. Ik dank u hartelijk en ik sluit deze vergadering.